Goedenavond gemeente en andere belangstellenden. Hartelijk welkom in deze eredienst waarin dominee Tramper zal voorgaan. De kerkraad heeft voor u de volgende afkondigingen. Volgende week zondag 1 mei hoopt in de morgendienst proponent A. van der Werf uit Amersfoort voor te gaan. En in de avonddienst dominee Simons uit Valburg-Homoet. Inzameling van de gaven voor vandaag. De eerste collecte is voor de diaconie. De tweede en derde collecte zijn voor de kerk. De voorbeden voor vanavond. Deze avond willen we voorbeden doen voor de zending en evangelisatiewerk. We noemen dan met name Adriaan Stam, dominee Demeter en zijn zoons en hun vrouwen, de evangelisten in Oltenia, Helena Dan Das van den Berg, Kobi en Thomas Hoest en hun gezin, Marieke, ouders en familieleden en anderen die in de zending werkzaam zijn. Ook vragen we om Gods zegen over gesprekken die gevoerd worden met bezoekers tijdens de Open Kerk. De kerkraad wenst iedereen een gezegende dienst, zowel hier in de kerk als ook alle die op afstand met ons verbonden zijn.
Onze hulp en enige verwachting is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen van de aarde. Amen. Kom gemeente, laten we gaan zingen met elkaar als voortzetting van deze dienst uit Psalm 84 en daarvan de verzen 1 en 5. Hoe lieflijk, hoeveel heil genot, o Heer de legerschare God, zijn mij uw huis en tempel zangen 1 en 5 van Psalm 84. Gemeente, wij staan als gemeente in verbondenheid met de kerk van alle eeuwen en van alle plaatsen. En in die verbondenheid willen wij belijdenis van het geloof doen en dat met de woorden van de 12 artikelen. Laten we in antwoord daarop zingen uit Psalm 128, het eerste vers 1 van 128, na het amen op de apostolische geloofsbelijdenis. Ieder van u spreekt in zijn of haar hart de volgende woorden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter helle. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, vanwaar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van heiligen, vergeving van de zonde, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Wij de Heer bidden om zijn zegen over deze dienst. Heere, uw goedheid is hemelhoog. U spaart ons en draagt ons in het leven. En wat getuigt dat van uw genade en barmhartigheid. En dat we hier vanavond een plekje mogen krijgen in de kerk. Het spreekt van uw barmhartigheid. Dat u geen lust hebt in de dood van zondaren. En dat u niet wil dat één van hen verloren gaat. Heren, nu wij hier bijeen zijn en thuis misschien meeleven, willen wij u bidden om uw geest. Zet u ons vanavond neer, Heer Jezus Christus, aan uw gezegende voeten. Onderwijst u ons. Geeft u licht, het licht van uw Heilige Geest. Heer Jezus, ons eigen verstand is duister. Zeker ook als het gaat over wie u bent en wie wij zijn. Wij zijn zo verduisterd dat we ook echt het licht niet willen. Er innerlijk een afkeer van hebben. U komt ons tegemoet met goedheid en met genade. En onze harten zijn u zodanig dat we het niet willen omdat het van u is. O, wie zijn we toch? Wat leeft er in ons hart een diep verzet tegen u? Maar Heer Jezus, nu bent u bij machte om zulke hardnekkige en opstandige harten die niet willen buigen voor u, om die in te winnen voor u en voor uw dienst. En daar bidden wij om voor vanavond. Mogen wij oog krijgen voor u, Heer Jezus, de dierbare heiland. Want dat bent u. Gekomen naar deze wereld, u hebt uw eigen voeten in het stof gezet en mensen opgezocht en niet om ze zware lasten op te leggen. Een juk dat niemand dragen kan van ijzer. Niet een systeem van gebod op gebod. Nee, maar u kwam zo vriendelijk. Met een hart vol nederigheid. En u nodigde zondaren. Kom tot mij. Alle die vermoeid en belast zijn en ik zal u rust geven. En Heer Jezus, dat kon u zeggen, want u bent de koning van de rust. U kunt de lasten waaronder mensen gebukt gaan en dat gaan we allemaal wegnemen. En we bidden van u, mogen we dat kennen, dat u dat doet. De last van de zonde en de gevolgen van de zonde. Wat kunnen we er onder gebogen gaan? Mogen we die lasten kwijtraken bij u? Heer Jezus, u bent gekomen om de zonde op u te nemen en de wet te vervullen in de plaats van zondaren. U bent de grote hoge priester en zo wilt u zich bekendmaken aan mensen als wij. En wat is het een uitnemende genade, Heer Jezus, dat u dat doet. Wie zal daar toch ooit de lengte en de diepte, de breedte en de hoogte van kunnen peilen en doorgronden? Wat heeft u bewogen om zichzelf tot een offer te geven voor goddeloze mensen? U komt daarvoor alle lof en dank toe. Heere, maar als we u nou zo mogen leren kennen als priester, mogen we u dan ook ontmoeten als koning. U geeft uw bloed, u geeft ook uw wetten, uw voorschriften, uw inzettingen. En vanavond gaat het ook over een van uw inzettingen, Heer Jezus. En we bidden van u, wilt u zelf de leiding nemen en daarin ook ons verstand verlichten, opdat we de heerlijkheid en de schoonheid van al wat u wil mogen zien. En dat het voor ons niet een last zal zijn, maar een liefdesgebod. Daarvoor hebben we u nodig, Heer Jezus. Komt u daarom zelf in ons midden. Ook als het gaat over een gedeelte wat misschien wel allerlei gevoelens in ons hart oproept. Mag het vanavond gebeuren in eenvoud, teerheid, ook in hartelijke liefde tot u, Heer Jezus, en in hartelijke liefde tot elkaar. En zo komen wij tot u. We bidden van u, leidt u ons en neemt u zelf de leiding van deze dienst. Maak ons klein voor u, ootmoedig, nederig van hart. En dat we zo voor elkaar ook tot een hand en een voet mogen zijn. Heere, we bidden u voor de gemeente. U weet, een van ons wordt vandaag in het ambt bevestigd, is nu predikant, dominee van Maurik. Wilt u hem leiden door uw Heilige Geest? U hebt het zelf gezegd, Heere, die met tranen zullen zaaien, die mogen straks met gejuich maaien. Geef het hem. Wees met hem, ook met zijn vrouw, kinderen in Emst. We bidden van u, breid uw koninkrijk ook door hem uit. We mogen ook bidden voor anderen die in het ambt bevestigd worden of zijn, kortere of langere tijd geleden. Al uw dienaren, zij die er naar uitzien, die proponeren, geef ook hen de leiding van uw geest. En Heere, wilt u dwars door alles heen uw koninkrijk uitbreiden? Wat komt er veel op af? Maar u hebt gezegd, heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen. En daarom is er hoop, Heere. Daarom mogen wij ook bidden, ook voor elkaar een verwachting hebben. Ook voor het werk van de zending en van evangelisatie. Mogen wij aan u opdragen, hen aan wie we als gemeente ook in het bijzonder verbonden zijn. Denk aan Adriaan Stam in Roemenië. Zegent u hem. Dat is ook wat we willen bidden voor dominee de Mater en zijn zonen en hun vrouwen in dienst van u, Heere. Breid uw koninkrijk uit in Roemenië, in Oltenia, de evangelisten daar. U weet ook van al wat daar tegenop komt, maar laat u zien dat het woord ongebonden is. We bidden voor Helene, alle die haar omringen, die haar dierbaar zijn, ontfermt u zich over haar. Zegen Kobi en Thomas, hun gezin, in een heel ander deel weer van de wereld werkzaam. Heren, mogen zij ook iets van de vrucht zien, al is het wel waar, ons komt het zaaien toe. De wasdom is voor u. Geef dat ze dat geloof en vertrouwen ook hun werk mogen doen. Wees met Marieke. U kent ook haar. Wij zien haar op dit moment niet, maar u wel. Uw oog is ook op haar. Wilt u haar geven wat ze nodig heeft? Ook als het misschien moeilijk is. Als het anders gaat dan we dachten. Dat weten wij niet, maar u weet het wel. Heren, we bidden u. Wilt u zich over haar ontfermen en stel haar werk ook tot rijke zegen. Denk aan alle die mensen die in de zending of op andere manieren in uw koninkrijk werkzaam zijn, omringen. Zegen ook hen. U weet ook wat het met hen doet. Als afstand wordt ervaren, gemis, misschien wel heimwee, een verlangen om elkaar te ontmoeten. We bidden van u, wilt u het met hen goed maken. Zegent u hen. We bidden zo voor alle werk in uw koninkrijk. Ook hier in de kerk, als er open kerk is. We bidden van u, mogen ook mensen zo binnenkomen, die nieuwsgierig zijn, op het veld van de belangstelling komen. Geeft u goede gesprekken, wilt u ook daarin leiden met uw Heilige Geest. Breng naar uw woord, want dat is toch altijd het middel waardoor u in het bijzonder werkt, Heren. Niet door visioenen, of door dromen, of wat ook, maar u werkt toch in het bijzonder door uw woord en ook door de verkondiging van uw woord. Stel het tot een rijke zegen. Heer, zo komen wij tot u. Help ook ons vanavond. U weet wat in ons hart is. U kent onze gedachten, gevoelens en overwegingen. Heere, mogen onze ogen op u zijn. Wilt u ons leiden en bij de hand nemen? Denk aan hen die een taak hebben. We bidden voor de organist. Zegent u hem. Man van beeld en geluid. We dragen hem aan u op. Ook de koster die alles in gereedheid heeft mogen brengen. Heb dank voor alle goede zorg en we bidden ook voor de mannenbroeders van de kerkraad. Wees ook hen nabij. En zo leggen we elkaar voor u neer. Ontfermt u zich over ons. Dierbare Heiland, we vragen het uit enkel genade tot eer van uw naam. Amen. Gemeente, wij gaan lezen met elkaar uit het woord van de Heere. En wel uit de brief van Paulus aan de gemeente van de Korinthe, eerste zendbrief, en wel hoofdstuk 11, de versen 1 tot en met 16. 1 Korinthe 11, vanaf vers 1 tot en met 16. En misschien is het goed om ook de twee laatste versen van hoofdstuk 10 aansluitend te lezen. Laten we daarmee beginnen. 1 Korinthe 10 vanaf vers 32 en dan zo tot en met 11 vers 16. Wees zo luidt het woord van de Heere, zonder aanstoot te geven de Joden en de Grieken en de gemeente van God. Zoals ik ook in alles alle behaag, niet zoekend mijn eigen voordeel, maar het voordeel van velen, opdat ze behouden mogen worden. Wees mijn navolgers, zoals ook ik van Christus. En ik prijs u, broeders, dat u in alles aan mij gedachtig bent en de inzettingen behoudt zoals ik u die heb overgegeven. Maar ik wil dat u weet dat Christus het hoofd is van een iegelijk man en de man het hoofd van de vrouw en God het hoofd van Christus. Een iegelijk man die bidt of profeteert hebbende iets op het hoofd, onteert zijn eigen hoofd. Maar een iegelijk vrouw die bidt of profeteert met ongedekt hoofd, onteert haar eigen hoofd. Want het is een en hetzelfde alsof haar het haar waren afgesneden. Want indien een vrouw niet gedekt is, dat zij ook geschoren worden. Maar indien het lelijk is voor een vrouw geschoren te zijn of het haar afgesneden te hebben, dat ze zich dekken. Want de man moet het hoofd niet dekken, omdat hij het beeld en de heerlijkheid van God is. Maar de vrouw is de heerlijkheid van de man. Want de man is uit de vrouw niet, maar de vrouw is uit de man. Want ook is de man niet geschapen om de vrouw, maar de vrouw om de man. En daarom moet de vrouw een macht op het hoofd hebben, om der engelen wil. Nochtans is nog de man zonder de vrouw, nog de vrouw zonder de man in de Heere. Want zoals de vrouw uit de man is, alzo is ook de man door de vrouw. Maar alle dingen zijn uit God. Oordeelt u onder uzelf, is het betamelijk dat de vrouw ongedekt God bidden? Of leert u ook de natuur zelf niet dat zo'n man lang haar draagt, dat dat voor hem een oneer is? Maar zo'n vrouw lang haar draagt, dat het haar een eer is, omdat het lange haar voor een deksel aan haar is gegeven. Maar indien iemand schijnt twistgierig te zijn, wij hebben zulke gewoonten niet, noch de gemeente van God. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, wij gaan als inleiding op de verkondiging met elkaar zingen uit Psalm 25 en daarvan vers 2 en 6. 2 en 6, Psalm 25. gemeente, het is een opmerkelijk voorschrift dat de apostel Paulus optekent in zijn brief aan de gemeente van Korinthe over het dragen van hoofdbedekking. 1 Korinthe 11. Wat houdt het precies in? En wat betekent het? Wat is de boodschap daarvan voor ons die leven in een moderne samenleving, anno domini 2022? Willen we vanavond bij stilstaan in deze tweede dienst van ouds, een leerdienst. Ook omdat we afgelopen maanden hebben gemerkt dat eigenlijk lang niet iedereen in Waarder weet waarom het eeuwenlang naar een gebruik vrouwen de hoofden bedekken tijdens de samenkomsten en mannen niet. De een denkt wel dat dat ook voor vandaag geldt, het voorschrift, maar vindt het tegelijkertijd ook alweer moeilijk om uit te leggen waarom. Ja, dat doen we nu eenmaal. Dat zijn we zo gewend. De reden daarachter, dat kan ik eigenlijk niet zo goed aangeven. Ander denkt weer dat het misschien om iets cultureels gaat, iets tijdgebonden. Ja, toen moest dat in de tijd van Paulus, maar nu niet meer. En ja, is het misschien toch ook wel niet een beetje ouderwets om dat vandaag nog te doen. En daarom is het om allerlei redenen goed vanavond ons oor te luisteren te leggen bij wat het woord ons zegt, bescheiden. Ootmoedig, ook in alle eerbied, met gevouwen handen, samen, biddend om het licht van de Heilige Geest. Wat heeft Paulus nu precies opgeschreven? En wat bedoelt Paulus nu eigenlijk precies met wat hij opschrijft? En wat betekent dat nu voor ons? We realiseren ons natuurlijk allemaal dat het vanavond om een gevoelig onderwerp gaat. En dat realiseer ik mezelf ook heel goed. En daarom wil ik vanavond ook echt onderstrepen, niemand hoeft zich vanavond onveilig te voelen. Wij zijn vanavond bijeen, zoals ook andere keren, als gemeente. Elkaar gegeven door de Heer. En wij hebben elkaar lief. Hè? En we weten dat we allemaal, niemand uitgezonderd, hetzelfde nodig hebben. Niemand heeft op de ander een streepje voor. Niemand is iets meer dan een ander. Bij de Heere is geen aanzien des persoons. Het is een teer onderwerp en daarom wil ik vanavond ook echt de oproep doen. Luister vanavond vooral, ook mannen, hè, ook wij, luister vooral voor jezelf. En ik hoop, en dat is echt ook mijn bede, dat we alle, mannen en vrouwen, ook jongens en meisjes, oog krijgen voor de achtergronden van dit voorschrift, ook de waarde ervan en ook de schoonheid ervan. Het is tegelijkertijd ook hoogst actueel. Omdat het ingaat op, en dat hopen we ook later in deze leerdienst te laten zien, omdat het ook ingaat op de verhouding tussen man en vrouw. Hè? Het onderscheid tussen man en vrouw. En het wil aangeven, ook vanuit dit gedeelte, dat er onderscheid is tussen man en vrouw, maar dat de vrouw, wat vaak de wereld van de kerk denkt, dat de vrouw niet inferieur is. Hè? Niet minder. Integendeel, verre van dat. God heeft de vrouw een eigen plaats gegeven. Zowel in de kerk, in de gemeente, als ook in de samenleving. En met Gods hulp willen wij vanavond het woord van de Heere u verkondigen vanuit het voorgelezen schriftgedeelte. Ik lees nog even vers 4 tot en met 7, min of meer het uitgangspunt voor de leerdienst aan u voor. Wat Paulus optekent, een iegelijk man die bidt of profeteert, hebbende iets op het hoofd, onteert zijn eigen hoofd. Maar een iegelijk vrouw die bidt of profeteert met ongedekt hoofd, onteert haar eigen hoofd. Want het is een en hetzelfde alsof haar het haar waren afgesneden. Want indien een vrouw niet gedekt is, dat zij ook geschoren worden, maar indien het lelijk is voor een vrouw geschoren te zijn, of het haar afgesneden te hebben, dat zij zich dekken. Want de man moet het hoofd niet dekken, omdat hij het beeld en de heerlijkheid van God is, maar de vrouw is de heerlijkheid van de man. Een thema voor vanavond, ja, we hebben vandaag gezocht. Ik dacht eerst het dragen van hoofdbedekking, heel eenvoudig, maar misschien kunnen we ook wel kiezen hoofdbedekking, een sieraad en een symbool. Hè? Hoofdbedekking, een sieraad en een symbool. We hebben twee gedachten. Eerst gaan we letten op de inhoud van het voorschrift over hoofdbedekking. Hè? Wat Paulus zegt in vers 4 tot en met 6. Waar gaat het nou eigenlijk? Waar hebben we het u precies over? Hè? De inhoud ervan, 4 tot en met 6. En dan in de tweede plaats de argumenten bij het voorschrift over hoofdbedekking. Vers 3 en dan vers 7 tot en met 15. Hè? Waarom is dit voorschrift er eigenlijk? Waarom wil Paulus dat vrouwen wel en mannen niet het hoofd bedekken? Waarom is dit zo? Hè, dus hoofdbedekking, sieraad, symbool. In de eerste plaats let op de inhoud van het voorschrift over hoofdbedekking. In de tweede plaats bij de argumenten bij het voorschrift over hoofdbedekking. Gemeente, de apostel Paulus heeft enkele belangrijke thema's in zijn brief aan de gemeente van Korinthe opgetekend. Als hij dan in hoofdstuk 11 begint aan regels, richtlijnen voor de samenkomst. En dat doet hij tot en met hoofdstuk 14. Hij heeft allerlei onderwerpen aan de orde gesteld. Hij heeft geschreven over huwelijk en echtscheiding, over ontucht, over zedeloosheid, over rechtszaken. En nu komt hij met voorschriften over het samenkomen als gemeente. En dan begint Paulus met het dragen van hoofdbedekking. Kennelijk vindt hij dat belangrijk. Het is voor hem kennelijk niet een bagatel. Iets kleins of zo. Van, nou ja, dat kun je wel doen, kun je niet doen. Kijk maar wat je het beste lijkt of zo. Nee, zo ligt het bij de apostel niet. Dan zou hij natuurlijk geen 16 afzonderlijke verzen aan dit onderwerp hebben gewijd. Hè? En dat het voor de apostel ook niet zomaar iets is, dat blijkt ook wel uit vers 1 en 2. Hè? Als een soort inleiding op het onderwerp, op wat gaat volgen. En daarin roept hij op, de gemeente, ook ons vanavond. Ik bedoel, het heeft ook betekenis voor ons. Hè? Hij roept de gemeente op om hem te volgen, de inzettingen die hij geeft na te volgen. Volg mijn inzettingen. Nou ja, Paulus bedoelt natuurlijk niet zeggen van, nou, die heb ik zelf bedacht. Hè? Mijn inzettingen, nee, maar hij wil wel zeggen van, ja, dat zijn inzettingen die heb ik natuurlijk zelf ook ontvangen. Hè? Ontvangen namelijk van hem die mijn meester is. De Heer Jezus. Volg zijn inzettingen. Hè? Daar gaat het om. Mijn inzettingen, ja, het zijn zijn inzettingen. Inzettingen van hem die de koning van de kerk is. Het hoofd van het lichaam. Christus Jezus. De heiland van zondaren. En dan komt hij met de hoofdbedekking. Het gaat vanavond dus over een inzetting. Een instelling. Een voorschrift. Is niet een advies. Niet een overweging van, nou, denk u eens over, hè. Nee, maar een voorschrift van hem, de koning van de kerk, Christus. En wat Paulus dan vervolgens doet, is dat hij in vers 3 als het ware eerst een soort fundament legt. En waarom komt hij nu met wat hij gaat schrijven? Vers 3, en dan gaat hij het hebben over de orde tussen man en vrouw. Het onderscheid tussen man en vrouw. Vers 3. En dan vers 4, 5 en 6 komt hij met het voorschrift zelf. En dan pakt hij in vers 7, tot en met het einde van het hoofdstuk eigenlijk zou je kunnen zeggen, de draad van vers 3 weer op. En dan zegt hij van, kijk, gaan we verder hebben over de orde tussen man en vrouw. Dat is wat er bij komt, wat op de achtergrond meewerkt. Het is eigenlijk een soort sandwich, ja, mag ik dat zo zeggen? Zo zegt hij eigenlijk, vers 3. Dan zegt hij van, hierom is het. Hè? De orde tussen man en vrouw. En dan komt 4, 5 en 6 het voorschrift. En dan pakt hij weer terug bij wat hij bij vers 3 heeft opgeschreven. Vers 7 en dan de volgende versen. Nu eerst de inzetting zelf, het voorschrift. Wat houdt dat in? Vers 4. Een iegelijk man die bidt of profeteert hebbende iets op het hoofd, onteert zijn eigen hoofd. En dan vers 5. Een iegelijk vrouw die bidt of profeteert met ongedekt hoofd, onteert haar hoofd. Het is een en hetzelfde alsof haar het haar zou zijn afgesneden. En dan vers 6. Indien een vrouw niet gedekt is, dat zij ook geschoren worden. Dit voorschrift gaat dus over samenkomsten waarbij mannen bidden en profeteren en ook vrouwen bidden en profeteren. Het gaat over samenkomsten, de samenkomsten van de gemeente. En dan denken wij in het bijzonder aan de samenkomst op de eerste dag van de week. De zondag. Hoogtepunt. Ja, ervaar je dat ook zo? Zondag, hoogtepunt van het kerkelijk leven. Als de mannen en de vrouwen bidden en profeteren. Profeteren. Maar profeteren, vrouwen in de tijd van Paulus dan ook. Voeren die ook het woord? Dat is belangrijk om eerst te zien wat Paulus bedoelt met profeteren. Wat is profeteren? Wel, het is, ja, wij denken heel gauw natuurlijk dan aan het voorzeggen van dat wat gaat komen. Nou, dat hoort er ook voluit bij, zeker ook in het Oude Testament. Maar dat is niet alleen profeteren. Profeteren is ook in het bijzonder de woorden van God verkondigen en uitleggen en verklaren en ontvouwen, openen. Dat is eigenlijk vooral profeteren, wat in de samenkomst ook gebeurt. Waar we op dit moment mee bezig zijn. Dus eigenlijk, dus profeteren. Woord van God, biddend om zijn licht. En de gemeente luistert mee, onderzoekt zelf ook de schriften. Net als de mensen in Berea. Die toetsten alles wat Paulus zegt ook aan de schrift. Is het ook zo? Het moet naar het woord zijn. Nou, dat is profeteren. Profeteren, uitleggen. Paulus zegt het ook in 1 Korinthe 14 vers 3. Die profeteert, spreekt tot de mensen woorden van stichting, vermaning en vertroosting. Dus profeteren, nou is heel belangrijk om te zien. Dat kun je actief doen. Zoals ik op dit moment. Actief mee bezig. Ook al wat tegenop gezien hoor. Echt de Heere gevraagd om zijn hulp en leiding. Dus actief profeteren. Maar ook passief. Je kunt ook passief doen. Luisteren. En daar gaat het ook om als het gaat over de vrouwen. Want Paulus die zegt, mogen vrouwen profeteren in de gemeente, in de samenkomst. Nou, Paulus zegt heel helder, nee, dat mag niet. Paulus zegt het, hoofdstuk 14, vers 34 en 35. Dan zegt hij in die verse, dat uw vrouwen in de gemeente zwijgen. Als zij iets willen leren, zegt hij, laat ze dat thuis doen. En dan zegt hij van, want het staat lelijk voor de vrouwen dat ze in de gemeente spreken. Hoe kunnen ze dan toch profeteren? Nou, door mee te preken. Door mee te luisteren. Passief. Het woord komt tot hen. En je zegt er amen op. Je stemt ermee in. Je valt het bij. En zo profeteer je als gemeente. Er is maar één aan het woord. En toch, de gemeente profeteert, mannen en vrouwen. Je betuigt er je instemming mee. Je valt het bij, je valt erop. Nou zo. Soms kun je dat ook als dominee zien. Ik weet nog goed, als kind luister ik dan, niet altijd, maar soms met aandacht naar een eigen predikant. En dan zei hij aan het eind van de dienst, eens een dankgebed, soms zei hij, Heere, er was ook weerklank op de bergen. En dan vroeg ik me als kind wel eens af, wat zou dat toch betekenen? Weerklank op de bergen. Ik meen er iets van soms ook wel te hebben gezien in de afgelopen 11 jaar dat we nu in het ambt mogen dienen. Dat je het woord mag verkondigen. En dan moet je altijd voorzichtig zijn, want wij zijn geen hartenkenners. Maar dat je soms bijna aan de gezichten kunt aflezen, aan de ogen van dat woord, dat gaat dan binnen. Dat heeft kracht. Mensen preken mee. Dat heb je wel eens, hè? En dat kun je zelf ook soms zo ervaren, hè? Van dat je, oh, wat een kostbaar woord. Nou, ga je meepreken, toch als het ware, hè? Je valt het bij. Weerklank op de berg is dat. Dan zie je van, er is instemming. Er wordt amen gezegd in de harten. Nou, dat. Dat is mee profeteren, hè? Mee preken. Zoals je ook, zoals Paulus ook hier zegt, mee bidt. En ook zingt. Zingen is ook profeteren. Hè? Daar wees een collega van me op. Hij zegt, ja, maar profeteren is ook zingen. David die schrijft het in 1 Korinthe 25, hè, vers 1 en 2. Als David de koren instelt, dan zegt hij, jullie mogen muziek ook maken met cymbalen en alles. En daarmee profeteren jullie. Dat is ook profeteren. Maar zo, stem geven, passief, ook actief aan het woord van God. Nu, Paulus zegt, hè, in de samenkomst waarin dat gebeurt, hè, waarin wordt geprofeteerd. En wat is dat rijk, hè? Het woord wordt geopend. In het bijzonder de predikingen. Het gaat open, het wordt uitgelegd. Het is het middel waardoor de Heer zijn heil aan mensen wil uitdelen. Hè? Waarin Christus present komt, tegenwoordig is. Nou, Paulus zegt, als dat gebeurt, als Christus zelf in het gewaad van het evangelie in het midden komt, laten dan de mannen hun hoofden niet bedekken, maar de vrouwen wel. Mannen niet, vrouwen wel. De man zou zich ermee onteren, zegt Paulus, als de man dat zou doen. Maar de vrouw zou, ja, voor de vrouw juist niet. Als de vrouw haar hoofd dan bedekt, dan eert ze juist haar hoofd. Dan is haar hoofdbedekking echt een sieraad. Symbool van eer. Laten de vrouwen dat doen. Dat zegt hij ook, hè? Dat de vrouw zich dekken, zegt hij aan het slot van vers 6. Dat zij haar hoofd bedekken. Paulus gebruikt daar een Grieks werkwoordje voor. Katakalupto. Dat betekent echt hoofd bedekken. Ja, dat je eigenlijk iets erop op legt of zet of eigenlijk op drapeert. Hè? Dat is eigenlijk wat dat Grieks aanduidt. Iets erop leggen. Dat is dus niet je eigen haar, maar dat is iets op je eigen haar. Hè? Een sjaal of een stola of een sluier. Nou, iets. Dat is wat Paulus voor ogen staat. Hè? Iets wat je op je hoofd hebt en wat dan voor mensen zichtbaar is. Hij heeft niet over het haar zelf. Het is ook wel wat je soms hoort, hè? Dat vrouwen zeggen, ja, maar het gaat over mijn eigen haar. Nee, maar dat is niet wat Paulus hier bedoelt. Dat blijkt ook wel uit vers 6, hè? Heel helder. Hè? Paulus zegt, als een vrouw niet gedekt is, dat zij dan ook geschoren worden. Met andere woorden, als het hoofd van een vrouw niet is gedekt met hoofdbedekking, dan zegt hij eigenlijk, ja, dan kan je het net zo goed laten scheren. Of jezelf laten kaal knippen. Het kan niet betekenen het eigen haar. Dan zou dit vers een heel merkwaardig vers zijn. Dan zou er eigenlijk staan in dit vers, dan zou Paulus eigenlijk zeggen van, ja, als je geen lang haar hebt, waarmee je hoofd bedekt, dan kan je het net zo goed afknippen en jezelf scheren. Ja, als je geen lang haar draagt, dan valt er ook niks te knippen. Dan kan je je haar niet scheren, dan is het al afgeschoren. Dus Paulus bedoelt heel uitdrukkelijk niet het haar zelf. Dat zou een hele merkwaardige constructie worden van vers 6. Dan zou hij zeggen van ja, als je geen lang haar hebt, ga dan maar naar de kapper om het weg te laten knippen. Dat is eigenlijk hetzelfde. Ja, dat kan natuurlijk niet. Hè? Dus het gaat echt om hoofdbedekking. Hij doelt, zoals het Griekse werkwoord ook al zegt, hè, op iets waarmee je hoofd bedekt. Nou, dat is eigenlijk het voorschrift. Heel eenvoudig eigenlijk, hè? Dat is wat Paulus zegt. Voor de vrouw, schrijft hij. Alleen de getrouwde vrouw? Of geldt het ook de ongetrouwde vrouw? Geldt het de oudere vrouw? Of ook de jongere? Geldt het meisjes, kinderen? Ja. Het is wel goed om te zien, denk ik, hè, dat Paulus heel nadrukkelijk schrijft over de vrouw, hè? En Paulus fundeert dit voorschrift op het onderscheid in de schepping tussen man en vrouw. Dat is eigenlijk de kern, hoor. Daar gaat het om. Hè? Als het gaat om draag en hoofdbedekking, gaat het echt om dat onderscheid tussen man en vrouw. Dat hopen we zo nog te zien. Maar dan zegt Paulus wel heel uitdrukkelijk, hè? Vanaf vers 7 gaat hij daar verder op in. Dan spreekt hij heel uitdrukkelijk over de man en de vrouw. Hè? De man, de vrouw. Hij maakt eigenlijk onderscheid tussen het mannelijke geslacht en het vrouwelijke geslacht. En ja, daar horen ook de kleine meisjes bij, toch? En dus ja, ik zou zeggen, laat ook de kinderen het hoofd bedekken. En zoals Salomo zegt, Spreuken 22, leer de jongen de eerste beginsel naar de eis van zijn weg. En als hij oud zal geworden zijn, dan zal hij daarvan niet afwijken. Met andere woorden, Salomo zegt eigenlijk heel eenvoudig, jong geleerd, oud gedaan. En wat is dan goed om te dragen? Wat wil Paulus dan? En wil hij dan eigenlijk het liefst een sluier? Ik heb begrepen dat in de tijd van Paulus er geen sluiers waren zoals wij die vandaag de dag kennen. En ik denk ook niet, kijk, waar het Paulus om gaat, hè, is niet zozeer de vorm of de kleur. Maar het gaat erom dat een vrouw echt iets zichtbaars op het hoofd heeft. Hè. Daar is het hem om te doen. En wat een vrouw dan draagt, ja, daarvan geldt ook de regels, hè, die hij geeft in andere gedeelten van het woord. Sober, te matigheid, eenvoud. Hè, dat geldt voor heel ons doen en laten. Nu, dus het voorschrift. Maar nou komt Paulus daar natuurlijk niet zomaar mee. Hè. Hij heeft er redenen voor. Hè, dat je hoofdbedekking draagt, het is niet een kwestie van, nou ja, zo zijn nou eenmaal onze manieren. Nee, maar dat staat ergens voor. Hè. Dat heeft betekenis. Dat is een symbool. Waarvan? Hè, wat zijn dan de redenen van Paulus om dit zo op te tekenen? Nou, dat brengt me bij de tweede gedachte. Hè, het thema voor vanavond, hoofdbedekking, sieraad en symbool. Eerste gedachte hebben we gelet op de inhoud van het voorschrift zelf over hoofdbedekking. Nu willen we letten op de argumentatie bij het voorschrift over hoofdbedekking. Onze tweede gedachte. Waarom wil de apostel dit en waarom wil de Heer Jezus dit, hè? In wiens naam hij schrijft? Nou, soms hoor je wel mensen zeggen dat Paulus er bij de gemeente op aandringt omdat het in de tijd van Paulus als vrij zedeloos werd ervaren als vrouwen met ongedekt hoofd door het leven gingen. Hè? En Paulus zegt, nou doe dat maar, draag maar iets op je hoofd, want anders geef je misschien wel reden tot opspraak. Zoals ik denk in kringen van moslims ook wel wordt gedacht nu. Hè? Het is niet goed als een vrouw geen sluier draagt. Draag een sluier, want als je het niet draagt, is zedeloos, oneerbaar. Nou, is dat voor Paulus het motief om vrouwen aan te moedigen hoofdbedekking te dragen? Dat denk ik toch niet. Nee. Nee, dat is niet waar het Paulus om te doen is. Soms hoor je ook wel zeggen, hè, dat Paulus aansluit bij een gebruik van Griekse vrouwen die, als zij hun goden in de tempels offers brachten in Korinthe, dan wonden ze hun gezichten, hun hoofden in doeken. Uit respect voor de afgoden die ze dan offers brachten. En Paulus zou daar dan bij willen aansluiten op een of andere manier. Ja, zou dat het zijn? Denk ik ook niet. En zo zijn er heel veel gedachtegangen, theorieën. Eigenlijk komen ze allemaal wel op neer, hè, dat in 1 Korinthe 11, hè, het dan zou gaan om een tijdgebonden, cultuurbepaald voorschrift. Gold toen wel, maar geldt nu niet. Hè. Er zijn ook steeds meer mensen wel die overtuigend zijn toegedaan. Ja, dat was in Paulus' tijd zomaar. He, maar niet nu. He. Dat is eigenlijk wel wat je vooral ziet. Dat is voor mij geen waardeoordeel dat ik nu uitspreek. Maar het is echt gewoon een feit dat je kunt constateren. Sinds de jaren 60, de emancipatie van de vrouw. Vanaf die tijd is het in de kerk zo gekomen dat vrouwen hun hoofdbedekking zijn af gaan doen. He. Voor die tijd was daar geen sprake van. Maar daarna wel. He. Cultuur bepaald. Nee, maar dat is wel wat steeds meer mensen zijn gaan doen. En wat je ook wel hoort dan is dat mensen zeggen, ja, maar is dat ook niet toch op een of andere manier wereldvreemd als je nu nog hoofdbedekking draagt? Hè? Wereldvreemd. Nou ja, ik las bij dominee De Boer Cederboer, een bijbelgetrouw uitlegger in Gereformeerde Bondskring. Die schrijft inderdaad, ja, maar inderdaad, het is in zekere zin, is dat wereldvreemd? Ja. Wereldvreemd als vrouwen hoofdbedekking dragen, zeker. Maar dan zegt hij, dat is wel treffend, maar wij zijn ook als het goed is wereldvreemd. Dat bent u. Als u van de Heer Jezus bent. Bent u dat? Kent u de Heer Jezus? Heb u hem mogen ontmoeten in het evangelie? Heeft hij zich aan je bekend gemaakt? Dan ben je echt per definitie wereldvreemd. Ja, dan ben je wereldvreemd. Dan vindt de wereld je echt vreemd. Als je Christus kent en hem dient. Wereldvreemd. Maar daarom zou ik ook wel echt willen oproepen vanavond. Hè. Bekommer je je daarom niet om wat de wereld van je vindt. Echt niet. Niet doen. Niet doen. Hè. Maar laten wij ons vanavond bekommeren om wat vindt de Heer? Wat is zijn oordeel over ons? Over uw persoonlijk leven en ook over het leven van de gemeente. De wereld. Ja. De wereld ziet ook niks in de Heer Jezus. Dat schrijft Paulus ook, hè? Aan het begin van zijn brief, 1 Korinthe 1. De Heer Jezus. Voor de Griek is de Heer Jezus dwaasheid. Hangend aan het kruis, de Zoon van God. Ha! Dwaasheid. En voor de Jood is de Heer Jezus een ergernis. Dacht je dat dat nodig is om vrede met God te krijgen? Een Jood ziet ook niks in hem. De wereld ziet niks in de Heer Jezus. Dacht je dat de wereld iets zou zien in de voorschriften van de Heer Jezus? Echt niet. Die zeggen, kijk toch die meiden daar joh, in water, die hebben hoofddekking op. Dat is toch even vreemd. Hè? Nou, de wereld ziet er echt niks in. Maar laten wij ons niet boven de wereld verheffen, want geldt dit nou ook niet van huis uit voor ons allemaal? Dat wij niks van nature, oh, erg om te zeggen, niks zien in de schoonste van alle mensen, kinderen, de Heer Jezus Christus. Zo is het ook met jou, ook met mij. Maar oh, wat krijgt deze Heer Jezus Christus, juist ook als het geslachte lam van God hangend aan het kruis, de gekruisigde, oneindige schoonheid en betekenis, als wij gaan zien wie wij zijn. Dat wij verloren mensen zijn onder het oordeel, gevonnist, op weg naar de eeuwige rampzaligheid. Hoor dan, en als dan Christus in zijn woord wordt uitgetekend, als het lam van God dat de zonde der wereld wegdraagt, in zijn striemen en zijn wonden, in zijn diepe, diepe lijden. Als je een verloren mens bent, hè? En je gaat over de wereld en je weet niet hoe je ooit vrede met God kunt krijgen. En je ervaart in je hart het vonnis van de wet. Vervloekt, vervloekt. Ik kan niet sterven, ik moet wel sterven. Maar hoe was dan deze heiland zich aan je openbaart? Hè? Ach, wat zie je dan schoonheid in hem. Toch? Een en al heerlijkheid. Dan wordt zijn bloed zo rijk en zo dierbaar en zo kostbaar. Als je hem dan in het oog krijgt, ik kan je wel verzekeren. Wat worden dan ook zijn wetten en zijn voorschriften en zijn regels? Mag ik dat zeggen van mijn eigen vrouw? Ze zegt, Heere, zijn er nog meer regels, meer wetten? Toen ze tot ruimte kwam. Hoe lief heb ik uw wet? Ho, dan zegt ze, Heere, hoe goed is uw wet? Hoe goed zijn uw geboden? Snap je? Dan ga je schoonheid zien in de Heer Jezus. Maar ook schoonheid in zijn voorschriften. In zijn geboden. In zijn inzettingen. En dan is het wel waar. Ja, dan heb je lang niet altijd meteen voor alle voorschriften ogen, toch? Dan ga je ook aan heel veel dingen voorbij, hoor. Daar heb je heel geen erg in. En zo kan het ook zijn, hè, dat je eigenlijk voorbij bent gegaan aan 1 Korinthe 11. Dat je wel hoofdbedekking draagt als vrouw en dat je eigenlijk helemaal niet weet waarom. Ja, maar dat is ook erg eigenlijk. Waarom doe je het dan eigenlijk? Toch? Dat is ook, en vaders, hè, ja, wij dragen geen hoofdbedekking als we in de samenkomst. Maar hebben wij onze kinderen uitgelegd, onze jongens, onze meiden, waarom dat nou eigenlijk zo is, hè? Misschien wel heel niet gedaan. Je hebt niet, maar kijk, de Heer rekent daar ook wel mee, hoor. Je zegt van, maar ik wil het. Hè, je hebt niet altijd gelijk oog voor alle inzettingen en instellingen. Maar dan zegt de Heer, maar dan ga ik het je. Ik geef je wel oog voor, hè? En daarom zijn we elkaar ook als gemeente gegeven. Tot een hand en een voet om elkaar in liefde. Paulus zegt ook, het dient elkaar door de liefde en vermaan elkaar door de liefde. Ja, daar zit ik niet op te wachten, dominee, dat u mij vermaant. Ja, dat zo laat heb ik ook. Maar dat moeten we wel doen. Daar zijn we wel toe geroepen. En als u bij mij dingen ziet dat u zegt van, nou dominee, dat had ik van u niet verwacht. Dan komt u naar dorp 11. Dan moet u niet met een ander gaan praten. Had jij dat gedacht van die dominee? Zegt, nou. Nee, maar u bent hartelijk welkom. Dorp 11. Dan kom mij vermanen. Dan mag ik u misschien ook vermanen. Dat is ook mijn roeping. Maar we zijn ook geroepen elkaar te vermanen. Ook als het gaat om deze dingen. Maar als Christus ons heerlijk wordt, ja, dan worden ook zijn inzettingen ons heerlijk. Nou, maar wat zijn nou eigenlijk dan de argumenten die Paulus, want daar moet het natuurlijk daar wel over gaan in de tweede gedachte. De argumenten van Paulus bij dit voorschrift. Wel, eigenlijk drie. Maar de eerste is denk ik wel, heel bepalend ook. Argumenten om dat mannen geen, en want mannen weten wij dat eigenlijk dan wel, hè? Weet u dat? Waarom u geen hoofdbedekking draagt? Nou, Paulus die legt het uit in dit gedeelte. En dan wijst hij op de scheppingsorde, op het onderscheid dat God zelf maakt tussen man en vrouw. Dat is heel belangrijk. Hij schept één mens. Zo wonderlijk, hè? Eén mens, en die mens is mannelijk en vrouwelijk. En ze zijn beide gelijkwaardig. Beide voluit mens. Maar tegelijkertijd is er wel onderscheid. En daar wijst Paulus ook op. In vers 3 wijst hij op de orde die er is. Hè? En dan zegt hij in vers 3. Christus is het hoofd van elke man. De man is het hoofd van de vrouw. En God is het hoofd van Christus. Zie, er is orde. Paulus zegt, God, Christus, man, vrouw. Dat is de orde. God heeft gezag, autoriteit over Christus. Christus erkent het gezag van God. Christus zelf heeft autoriteit, gezag over de man. De gelovige man erkent het gezag van Christus en zijn autoriteit. En zo heeft de man op zijn beurt gezag over de vrouw. En de gelovige vrouw die erkent het gezag en autoriteit van haar man. Nou, zo wil God het. Niet dat de vrouw als mens minder is dan de man. Kijk, dat wordt ons voortdurend door de wereld voor de voeten geworpen. Hè? Dat is natuurlijk niet zo. Christus is als God ook niet minder dan de Vader. Gelijk. Maar in de taakuitoefening is Christus wel onder de Vader. Hè? In zijn ambtsuitoefening gehoorzaamt hij de Vader. Maar hij is tegelijk ook God. Gelijk. Maar zo ook man en vrouw. Die zijn gelijkwaardig, maar in de roeping is de vrouw ondergeschikt aan de man. En zoals Christus er geen enkele moeite mee heeft om God te dienen in liefde, omdat God zo'n goede God is, zo zal ook een vrouw geen moeite te hebben om die positie in te nemen als haar man een goede, dienende, liefhebbende man is. Maar dit is wel orde. En het is de orde die God wil, zelf in de schepping heeft gelegd. En dan komt Paulus op die orde terug in vers 7, 8 en 9. En dan zegt hij, man moet het hoofd niet bedekken, omdat hij het beeld en de heerlijkheid van God is. Maar de vrouw is de heerlijkheid van de man. En Paulus zegt, de man is de heerlijkheid van God. Dat betekent, de man straalt de heerlijkheid van God uit. De man wordt man als hij het ambt wat God hem geeft om als koning te regeren over al dat wat is geschapen, als hij dat bewijzen liefdevolle manier voor het aangezicht van God uitoefent. Dan komt de man tot zijn heerlijkheid. Begrijp je dat? Als je als man je roeping mag gaan vervullen. Ja, dan gaat iets van de heerlijkheid van je uitstralen. De heerlijkheid van God. En als je nou de man zo ziet. Dan komt onmiddellijk ook de vrouw tevoorschijn. Aan zijn zijde. Als tegenover, als een hulp, als een onmisbare wederhelft. Hè? De man is de heerlijkheid, de vrouw is de heerlijkheid van de man. Dat wil zeggen, ja, de vrouw die staat naast hem als een hulp tegenover om haar man, de man, te dienen. En als zij dat mag doen, dan ontvangt zij haar heerlijkheid, haar waardigheid, haar schoonheid. En dan wordt zij met vreugde vrouw. Word je echt vrouw. En dan word je als man, man. Nu zegt Paulus in vers 8 en 9, heb oog voor deze orde en dit onderscheid. Let daarop. De man, zegt hij, is niet uit de vrouw in vers 8, maar de vrouw uit de man. En ook vers 9, de man is niet geschapen om de vrouw, maar de vrouw om de man. Bedenk dat dat onderscheid er is. Onderscheid tussen man en vrouw. En bedenk dat de een een andere taak heeft van God dan de andere. Kijk, als het gewoon twee totaal gelijke mensen zou zijn, ja, dan zou God ze ook wel gewoon apart hebben geschapen. Hè? Op hetzelfde moment misschien wel gewoon. Eva gewoon helemaal apart, net als Adam en Adam ernaast. Maar nee, God doet eerst de man en dan uit de man de vrouw. Omdat God daarmee wil aangeven, het is één mens, maar ze hebben allebei een onderscheiden positie en taak. Nou, tegelijk om alle misverstanden te voorkomen, om toch niet de gedachte toe te laten dat je dan zou denken van ja, dan is de man toch, de vrouw misschien toch wel minder dan de man, hè? Een soort voetveeg of zo, of een sloof. Wijst Paulus daar dan ook op, hè, in vers 11, dat de man ook wel echt niet zonder de vrouw kan. Hè? Nou, mannen, dat is goed voor ons om vanavond te bedenken. Hè? Hij zegt in verzelf, nochtans is nog de man zonder de vrouw, nog de vrouw zonder de man. Want zoals de vrouw uit de man is, ja, alzo is ook de man door de vrouw. Zou er geen vrouwen zijn, dan zouden wij er ook niet zijn. Dus wij hebben het leven te danken aan vrouwen. Paulus zegt, bedenk dat wel. Je kunt niet zonder elkaar. Zo heeft God het bedoeld. Nou, zegt Paulus, heb oog voor deze orde. En dan trekt hij in vers 10 eigenlijk een soort conclusie. Dan zegt hij nou, daarom, omdat dit onderscheid er is, daarom moet de vrouw een macht op het hoofd hebben. Daarom draagt de vrouw hoofdbedekking als een macht. Dat wil zeggen als een symbool, als een teken. Een teken op haar hoofd dat laat zien dat zij de autoriteit van de man erkent. En dat ze de orde die God heeft gelegd in de schepping tussen man en vrouw, dat ze die erkent. Daarom hoofdbedekking. Zij erkent daarmee de man is het hoofd. Zij laat ermee zien het gezag rust bij hem. Zo wil God het. En zo wil mijn koning het. Koning Jezus. De hoofdbedekking is een teken dat ze de verhoudingen van God erkent. En de gezag van de man erkent. In de oudheid, las ik, was in een van de antieke steden was een beeld. Een heel bijzonder beeld van een vrouw. En die vrouw die droeg 3 kronen. En ja, dat is natuurlijk een bijzonder gezicht. Als je iemand ziet met 1 kroon is al heel bijzonder. Maar op de standbeeld had die vrouw 3 kronen. Dat komt deze vrouw in de tijd van Paulus. Ik weet niet meer precies om wie het gaat. Maar die vrouw die droeg 3 kronen omdat haar zoon koning was. Haar man en ook haar vader. Die ene kroon wees op haar vader. Ze erkende daarmee niet haar eigen autoriteit, maar de autoriteit van haar vader. Die andere kroon, daarmee erkende ze de autoriteit van haar zoon. En die andere De autoriteit van haar eigen vader. Nou, dat is wat hoofdbedekking wil zeggen. Het is een teken van erkenning van het gezag van de man. En dat is het eerste argument. Nou. Is dat nu juist in onze tijd niet kostbaar om dat uit te dragen? Juist in onze tijd. Ja, waarin zoveel stemmen opgaan om dat onderscheid tussen man en vrouw uit te wissen. Weg te vegen. Ik denk aan de genderideologie. Die zo meer en meer vat krijgt op onze samenleving. De overheid die heel bewust daarmee bezig is. Daar vele miljoenen, gesteund ook door Brussel. Heel veel miljoenen euro's in pompt. Op scholen, op kleuterscholen wordt die genderideologie. Al onze kinderen, de kleinste kinderen worden daar al mee geïnfecteerd. Ik heb voorbeelden gezien van boekjes om te huilen. Echt waar, hè? Ik ga er verder niet op in, maar die hele ideologie waarbij, ja, je hebt een man, je hebt een vrouw en daartussen heb je nog vele varianten. Niet alleen met man en vrouw, al die onderscheidingen die moeten worden gewist. Dat is fnuikend voor het welzijn van een samenleving. Dat is fnuikend voor huwelijk en gezin. Dat is fnuikend voor de mens zelf. Als het onderscheid tussen man en vrouw wordt weggevaagd. Ja, dan gaan wij ontzagwekkende, mensonterende dingen meemaken. Dat is wat gaande is. Laten we onze ogen daarvoor openen. Maar laten we dan juist ook als gemeente, daar zijn we ook toe geroepen. Het onderscheid tussen man en vrouw helder markeren, hè. Is dat niet kostbaar om te mogen doen? Dat je als vrouw uiting geeft aan je vrouw zijn. En als man aan je man zijn. En daarom laten wij de orde van onze goede God hoog achten en ook liefhebben. Echt, meiden, vrouwen, draag je hoofdbedekking met eer. Het is een sieraad. Zwicht niet voor de druk van de wereld. En maar laat maar zien hoe goed het is om koning Jezus te dienen. Hij is zo'n goede koning. Hè? Denk aan Mozes. Hij had liever de smaad en de verachting van de wereld. Hij verkoos liever met het volk van God kwalijk behandeld te worden dan voor een tijd lang de genietingen van de wereld te hebben. Nou, dat is het eerste argument. Hè? Laat zien de orde die God in de schepping heeft gelegd. Man, vrouw. Tweede argument. Vers 10b. Onder engelen wil. Kijk, engelen leven mee met de gemeente. Hè? En zijn erbij als het woord van God wordt verkondigd. Ik heb wel eens horen zeggen. Ik weet niet of dat waar is. Dat op elke lege bank een engel zit. Dat weet ik zo niet. Maar wel dat ze erbij zijn. En ze luisteren mee. En ze verheugen zich erover. Als het evangelie wordt verkondigd. Als het woord wordt opengelegd. En ook als mensen tot geloof komen. Is er blijdschap bij de engelen. Nu. Onder engelen wil. Paulus die zegt dat bewust. De kanttekenaren van de Statenvertaling die merken op. De apostel die vraagt aan de vrouwen de heilige geesten, de engelen, te ontzien. En ze hierin, als het gaat om dit voorschrift, niet te bedroeven. Dat is het tweede. Derde. Is een argument dat Paulus tot slot mee ontleent aan de natuur, aan de schepping. Vers 13 tot en met 15. Hij zegt, even in mijn woorden, maar hij zegt, ja, hij zegt, zeg nou eigenlijk even zelf. Het is toch niet mooi als een man lang haar heeft. Hij zegt, het is toch niet eerbaar. Hij zegt, het is toch ook niet eerbaar als een vrouw bewust zichzelf laat kaal scheren. Kort haar knippen, heel kort. Ik wil hier wel bij opmerken, dat doet Paulus niet, maar dat wil ik wel echt aangeven. Hè? Want het kan natuurlijk wel echt zijn, hè, dat je als gevolg, ik ken ook als gevolg van aandoening of ziekte, als vrouw geen lange haar kan dragen. Ik ken vrouwen, nog niet zo lang geleden vertrouwde een vrouw me dat toe, niet uit deze gemeente. En die zeiden, ja, ik heb heel veel haaruitval. Dat vind ik zo erg. En dat kan goed begrijpen hoor. Hè? Dat is pijnlijk. Als je is vrouw, dat is toch sieraad. Hè? Nou, sieraad. Ik denk, lang haar, dat hoort ook bij de schoonheid van een vrouw. Maar het kan zijn dat dat door omstandigheden moeilijk is of onmogelijk. Hè? Maar dit is wel wat Paulus zegt. Hij zegt, dat lange haar, zegt hij, hè, dat is niet zeg maar de hoofdbedekking zelf. Hè, dat hebben we gezien, vers 3, vers 4, 5 en 6. Maar het is wel een sieraad. Het is niet de hoofdbedekking zelf, maar wel tot sieraad gegeven. En het onderstreept juist ook het belang om hoofdbedekking tijdens de samenkomsten waarin wordt geprofiteerd en gebeden te dragen. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, een vrouw draagt eigenlijk twee bedekkingen. Eén is haar haar. Hè, en dat is gegeven voor haarzelf als sieraad. Dat wijst op haarzelf, haar schoonheid. Maar dat is ook toch zo, hè? Moet je kijken naar je haar, hoe wonderlijk, hoe mooi. En, het is, en ze heeft een andere bedekking, de hoofdbedekking. Hè, in onze dagen de hoed, of alpino, of sluier, of hoe je dat ook wilt doen. Hè? Daar gaat het niet zozeer om. Maar de andere bedekking, daarmee wijst ze niet op zichzelf, maar daarmee wijst ze op de man. Op het gezag van de man. Op de orde die God in de schepping heeft gelegd. Nu, is de argumentatie. We hebben gelet op het voorschrift. En nu de argumentatie. Nu, dan gaan we afronden. Is niet een heerlijk voorschrift. Toch? Kostbaar voorschrift. Echt. Ik wil vanavond, als je de indruk zou hebben dat het gaat om gebod op gebod en regel op regel, dan wil ik dat vanavond echt heel graag wegnemen. Het is een inzetting van de Heer Jezus Christus. De koning der koningen en al wat van hem is. Is dat niet goed? Is dat niet voortreffelijk? En de Heer wil juist ook vandaag dat de gemeente pal staat voor wat zo belangrijk is. Voor het onderscheid tussen man en vrouw. Wat hij zo kostbaar en zo mooi heeft gemaakt. En wat wij zo met onze vuile handen zo aanzitten. Hè? Dat is wat dat we dat doen. Hè? Nou, bewaar het. Dit onderscheid, maar ook dit voorschrift. Ja, als we het nou vanavond zo hebben gehoord, hè, het voorschrift van de Heer en ook de schoonheid ervan, moeten wij nou vanavond die allemaal belijden, niemand uitgezonderd. Ja, als je nou het tot je laat doordringen, dat je zegt van, heb je dat nou ook niet vanavond, dat je zegt van, o Heere, wat gaan we toch eigenlijk slordig met uw voorschriften om? Dat zeg ik ook echt vanavond in de voorbereiding. Een aantal weken mee bezig geweest. Gewoon gaan we steeds wat lezen. En dacht ik echt van, man, dat je dit toch nou niet wist. Ja, je wist er wel iets van misschien, maar het liet mij wel echt even zien van, wat ben je schuldig onkundig. Herken je dat? Zo mooi. En wat ga je toch slordig met het woord om. Nou, dat geldt voor deze inzetting, denk ik, hè. Maar geldt het nou niet voor hoe wij met het woord en met de inzettingen en de voorschriften alle omgaan, toch? Oh, wat leven we er toch gemakkelijk onder. Maar Gods geboden zijn zo mooi en kostbaar en schoon. Stelt het ons vandaag niet allemaal schuldig, hè? Nou, laten we die schuld ook echt onder ogen zien. In die zijn we allemaal gelijk. Allemaal schuldig. Maar mag ik u vanavond dan ook wijzen op hem, de koning van de kerk, de Heer Jezus Christus. O, deze zo goede koning, die nou zelf verklaart dat hij niet gekomen is naar deze wereld om gediend te worden. Hij heeft echt niks van je nodig, hoor. Maar hij wil dienen als priester en hij geeft zijn bloed en hij zegt, o, kom met al die schuld, ook als het gaat over 1 Korinthe 11... Hoe ben je er naartoe geleefd? Wat heb je er eigenlijk allemaal over al gezegd? Toen je het las in het kerkblad. En dan je, nou zeg, moet nou daarover gaan? En nou zo? Maar dat is ook schuld, hè? En mijn reactie als ik dat dan ter oren kom, hè, dan, kijk, ik word dan ook wel een beetje boos soms, hè? denk ik van ja, nou gaan we het hier over hebben. Het is gewoon belangrijk. En dan krijg ik uit de gemeente te horen van, moet het daar nou over Abraham? Kijk, en daar zijn we schuldig in. Hè? Hoe we daarmee omgaan. Met deze voorschriften van God. Staan we allemaal, ik ook, allemaal schuldig. Maar laten we dan vanavond zien op de wonden van koning Jezus. Hè? En ja, dat je genoeg hebt aan een lam. Hè? Aan de Heer Jezus Christus. Echt, hij nodigt, vriendelijk. Echt, kom, met al wat je bezet, met al wat je belast, wend u tot mij. Als je vanavond het ongemakkelijk vond misschien, ik nodig je, lieve vriend, vriendin, uit om plaats te nemen aan de voeten van de Heer Jezus. Hij nodigt zo hartelijk. En hij zegt, hier is mijn bloed. Zou je zijn bloed niet wensen? Maar als je zijn bloed wenst, ach, zou je dan ook niet zijn regels en zijn voorschriften willen? Ik kan je echt verzekeren, zijn voorschriften zijn niet zwaar. Toch, vreugde, mijn last is licht en mijn juk is niet zwaar. Nu kom tot deze heiland Christus Jezus. Dan gaan we eindigen. Oeh, ik zie dat hij al bijna tijd is. Nou, ik wil dat doen met het vers waarmee Paulus eindigt, vers 16. Hij zegt, indien niemand twistgierig schijnt te zijn, wij hebben die gewoonte niet en de gemeente van God ook niet. Kijk, voor Paulus heeft de zaak nu afgedaan. Hè? Hij zegt, ja, als je daar nou een strijdpunt van wil maken, als je daar nou toch over wil gaan twisten, ik doe niet mee. Nee, dat doe ik niet aan mee, zegt hij. Die gewoonte hebben wij niet. En dat bedoelt de apostel niet te zeggen van, nou ja, laat dan maar, hè, kijk dan maar wat je doet. Ja, zo gaat Paulus niet met zijn inzettingen om. Gods inzettingen. Nee, nee, hij zegt, ik heb het uitgelegd, dit is de inzetting. Ja, als je erover wil gaan twisten of zo, hij zegt, nee, dat doe ik niet. Hij zegt, die gewoonte hebben de andere gemeenten waar dit gebruik is ook niet. Dus, dat doe ik niet. Nou, de Heer zegen is een woord dat we u als gezant mochten verkondigen, gezant van hem. Tot welzijn van u persoonlijk. Tot welzijn van ons als gemeente. Tot vreugde van de engelen. En tot eer van God is onze bede om Jezus wil. Amen. Laten we samen zingen, gemeente. Psalm 33, 7e vers. eindigen nu met dankgebed. Heere Jezus, u bent een goede koning, uitnemend, zo voortreffelijk. Onnaspeurlijk is de rijkdom die in u te vinden is. Genade, barmhartigheid. U komt en al wie in u gelooft ontvangt uw bloed. En al wie in u gelooft, die drukt u ook uw goede inzettingen en geboden af. In het verbroken hart, u schrijft ze in de wanden van alle die van u zijn. En dan komt er een heilig vermaak, Heere, in u en ook in uw goede wet. Zegenen ieder van ons, ook in de komende week. Wees bij ons. De avond is gedaald in dit avondland. De duisternis is groot in het werelddeel waarin wij leven. O God, wij hebben uw heilige geest smarten aangedaan door te zondigen tegen het evangelie. En door slordig om te gaan met uw zo goede geboden. Geeft u herleving. Geeft u uw geest. En dat uit genade alleen, omdat u de eer krijgt. U bent het waard. Zegen ons. Om Jezus wil. Amen. Gemeente Psalm 4 is de slotzang, het vierde vers. 4 van 4. In vrede en ontvang de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God, de troostrijke gemeenschap met de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.